Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat van 22 april. We gaan terugkijken wat er deze week en in het weekeinde allemaal gebeurd is. En een klein beetje vooruitkijken. En er is een heuse nieuwe rubriek. De laatste 5 minuten van Voetbalpraat staat in het teken van de staat van Oranje. Kunt u wel invullen. Dan gaan wij het met z'n drieën hebben over hoe het ervoor staat richting het EK. Want het gaat om het Nederlands elftal. Nou ja, ik stel een vraag en jullie gaan met z'n drieën...
Heb je ook een mening?
Misschien wel. Sjoerd Massou van het Algemeen Dagblad. Willem Vissers van Volkskrant en Kenneth Perez die op maandag altijd aftrapt met wat hem het meest is opgevallen deze week.
Ik heb best wel een bijzondere interview gisteren gehoord. Ik weet niet of die op zender was, maar die werd in ieder geval opgenomen. En ik heb hem wel gezien op socials. Maar ik weet niet of die in zijn geheel uitgezonden is bij ESPN. Het ging tussen Hans Krij Jr. en Quilincy Hartman. Waarin...
Na de bekerfinale.
Waarin het woord kruisbandblessure niet genoemd mocht worden. Nou, vond ik best bijzonder.
Omdat dat is waar het om gaat bij hem.
Nou ja, dat zou je zeggen wel, hè. Maar... Waarom wilde Hartman, hij ging het uitleggen waarom dat woord niet mocht vallen. Het is omdat het misschien toekomstige clubs zou afschrikken om hem te nemen.
En toen was jij verbaasd?
Nou ja, toen was ik eens in verbaasd. Iemand met een beetje normaal, die weet, hij heeft een knieblessure, hij is 9 maanden eruit. Nou, wat zou het zijn? En los daarvan, als ik club was en ik zou Willem halen, nou, dan zou ik de medische dossier van Willem gaan opvragen. Nou, dan zie ik toch duidelijk wat er gebeurd is. Ja. Dus dat heeft een van de spindokter heeft dit verzonnen met Hartman van, weet je wat?
Maar misschien zit erachter dat hij Google Searches uitgangspunt heeft genomen. En als je dan Hartman googelt over een paar jaar, dan wil hij voorkomen dat het woord kruisband ergens boven in de zoekresultaten staat, denk ik.
Nou, dat
anders kan ik niet bedenken.
Maar het getuigt wel van een heerlijke naïviteit natuurlijk dat je dat...
Nou, ik vind niet naïef, maar iemand heeft hem dus van overtuigd, zijn zaakwaarnemer of Feyenoord, om als we het maar niet noemen, dan is het ook niet gebeurd.
Ja.
Terwijl ja, die clubs zijn natuurlijk niet... Ja, iedereen weet waar het over gaat. En hoe spijtig het ook is. Ja, dus dat vond ik heel, heel apart. En Hans vroeg dan na inderdaad. Want ja, ik ben opgedragen om het niet te noemen. Nou, leg uit. En dan legde hij...
Hij legde eigenlijk uit dat het om die blessure ging zonder het te noemen.
Zonder het te noemen. Ja. Want dat zal dan clubs afschrikken.
Je kunt daar... Het is natuurlijk een hele gevoelige materie. Ik heb een keer een speler geïnterviewd. Ik zal zijn naam niet noemen, want het is een beetje flauw. Maar... Die is, kijk, normaal halen ze meestal een pees uit je been. Hè? Ja. En dat zetten ze dan in je knie, zal ik maar zeggen. Maar die is geholpen met een donor. Dus met een pees van een overleden iemand. Mm-hmm. Dat is een hele nieuwe methode. Maar dat had hij mij openlijk verteld, die speler. Maar toen heeft de club gevraagd aan mij of ik dat eruit wilde halen.
Ja, maar dan kom je op het gebied van privacywetgeving.
Nee, maar dat had te maken met het feit, dat had ook met toekomstige transfers te maken. Want niemand, omdat die methode zo nieuw was nog niet bekend of dat wel... Het kan best zijn dat het over 10 jaar blijkt. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n goede methode geweest. We hadden toch beter iets anders kunnen doen. En dan is die waarde van die speler is dan verminderd.
Oké.
Maar dat kan wel. Maar in het dossier, medisch dossier...
Staat gewoon.
Daar staat het toch gewoon. Dan ik neem elke club die het valt.
Ja, maar de los daarvan, als jij 30 miljoen gaat overmaken naar Feyenoord, dan heb je een medische keuring met een speler. Dus al staat het niet in het dossier, dan kom je natuurlijk vanzelf achter na een grondige keuring.
Ja, maar je hebt ook transfers die last minute wordt gedaan en dan denken ze nou,
nog steeds in die keuringen wel redelijk serieus.
Ja. Maar goed, ik vond dat heel, heel frappant. Dus iemand heeft dat bedacht en... Nou, ik hoop bijna dat het om de reden gaat, wat jij noemt, Sjoerd, dat het voor de Google Search, om die slim af te zijn.
Ja, dat was een interview na de bekerfinale. Ja. Een bekerfinale die, wat was het eigenlijk? Meeslepend, teleurstellend, allebei. Hoe hebben jullie ernaar gekeken?
Stop and go.
Ja, dat was het. Ja, het was af en toe een beetje, begon het een beetje meeslepend te worden en dan lag de wedstrijd weer stil. 2 keer door dat vuurwerk, maar ook wel vaak door blessure gevallen of... discussies over een scheidsrechtelijke beslissing een paar keer. Niet zo erg als vorig jaar gelukkig. Maar daardoor was het een beetje irritant dat die wedstrijd niet lekker op gang kwam. Terwijl het best een interessante wedstrijd was qua 2 teams die best wel aan elkaar gewaagd waren. Die er op zich best wel wat van wilden maken. Want NEC had niet de manier van voetballen waarmee ze alleen maar wilden om Feyenoord het leven zuur te maken. Die wilden zelf ook nog wel wat. Dus het had een hele leuke wedstrijd kunnen worden. Maar het lag te vaak stil om echt te boeien, vond ik.
Ja, de frappante van die stilligging was eigenlijk dat het... De aan de kant waar het, zeg maar, waardoor het stilgelegd moest worden... was eigenlijk het nadeel van het team die zij supporten.
NEC dus, bedoel je?
Nou, ook van Feyenoord, waar die brand nog was. Weet je. Toen was Feyenoord het beter.
Ja, begin van de tweede, dat klopt.
Ja, dus NEC had er eigenlijk baat bij, want ze begonnen heel goed. Nou, ga maar lekker voetballen. Maar toen hebben ze de vuurwerk afgestoken. Nou, moesten we stoppen. Toen konden we aan de slot met die spelers van Feyenoord wat bedenken. Nou, toen werden we weer een beetje gelijk op. En toen met dat Feyenoord, met dat spandoek. Ja, toen waren Feyenoord veel beter dan NEC. En toen kon NEC weer daarop inspelen met die pauze.
Zometeen wat meer inzoomen op de voetbalinhoudelijke kant van het verhaal. Willem, wat maak je hier nou van? Is dit nou niet te voorkomen? Moet dit consequenties hebben, alles wat er gisteren weer gebeurde? Want daar ging het vandaag in de kranten uiteraard ook over.
Ziet dat het moeilijk is om... Ik heb ook gisteren aan KNVB-mensen gevraagd, vandaag nog een keer, hoe dat nou zit met fouilleren. Gebeurt dat eigenlijk wel? Abu Talib zei vandaag ook nog. Het schijnt zo te zijn dat mensen ook in hun intieme delen, dat ze daar ook vuurwerk mee naar binnen kunnen smokkelen. Het schijnt heel moeilijk te zijn. Je moet echt heel goed fouilleren om dat allemaal te doen. Nou, dat kan dus blijkbaar niet. Het ligt natuurlijk ook aan de wil van de supporters. Ja, ik vind het niet bij voetbal horen. Maar goed, daar zijn de meningen verschillend over. Ik vind het nog een beetje anders als het voor een wedstrijd is. Bij het betreden van het veld of even daarvoor. Dan vind ik zo'n fakkel toch wel mooi. Maar tijdens de wedstrijd opeens vuurpijlen die van alle kanten komen. Dat heeft totaal niets met de sport te maken. Alleen de KNVB zegt, het is wel heel moeilijk. Want je kunt wel zeggen, ja, dan moeten we de Kuip in de ban doen. Maar ik ben dit jaar ook geweest bij Ajax Feyenoord. Daar gebeurde ongeveer hetzelfde. Vlogen de pijlen.
Ja, er waren volgens mij ook alle vier.
Daar
werd het ook moedwillig stilgelegd.
Daar maar is het ook moedwillig.
Ze zeggen toch, mensen die zeggen toch dat die spullen al lang in het stadion liggen.
Nee, maar het is
niet op de wedstrijddag, maar dat al lang in de.
Dat komt er voor.
Ja. Ja. Maar er is gisteren ook er is wel gefouilleerd door stewards, waarbij politie, want dat heb ik vandaag lager, politie heeft toegekeken. Dus alleen ja, er zal ongetwijfeld toch een moment zijn. Er is geloof ik zelfs ooit een experiment geweest, ik weet niet meer bij welke club, waarbij ze echt heel erg goed gefouilleerd hebben. En toch bleek dat er nog geweldig veel vuurwerk mee naar binnen genomen wordt.
Ja, maar er zijn ontzettend veel trucs voor natuurlijk. Ja. Je kunt op een avond voor een wedstrijd kun je via een of andere steward of stadionmedewerker kun je onder een systeemplafond kun je ook allerlei dingen verstoppen. Dus er zijn heel veel opties. Vroeger, ik kan me herinneren, vroeger was niet alles beter. Maar ik ken nog een speler van een zekere club. En die kreeg van supporters de opdracht om die fakkels in zijn voetbaltas mee te nemen naar de training.
Dat gebeurde
ook. Dat deed hij.
Ja?
Ja hoor, dat deed hij.
Je had wel sympathie voor die, wat dan een subcultuur.
Maar gisteren werd er wel, tenminste door mij, ik kwam met mijn auto aan. Ik mocht dan binnen de hek parkeren. Maar ik ging een hond om mijn auto heen om te checken of er, ik weet niet waar die in gespecialiseerd was.
Vuurbij kon
ik had geen kook bij me dit keer. Maar dus ja, er werd wel degelijk serieus gekeken en gefouilleerd en gedaan. Ja. Ja,
wat het irritant maakte, maar dat is ook een persoonlijke mening. Ik vind dat bij supporterscultuur, dat hoeft niet allemaal keurig binnen de lijntjes te zijn. Want dat is het ook nooit geweest en dat gaan we ook nooit bereiken. Dat hoeft voor mij ook niet, maar het heeft niks meer met het stimuleren van je eigen ploeg per se te maken. Kijk, als je vooraf voor een wedstrijd vuurwerk afsteekt, dan doe je dat om een bepaald sfeertje te creëren. Om een beetje energie in die wedstrijd te krijgen. Een beetje intimiderende sfeer te creëren.
De hel moet worden nagebootst voor de tegenpartij.
Ja, precies. Daar kun je nog van kunnen zeggen, dat heeft een soort functie. Maar nu is het vuurwerk eigenlijk bedoeld als een soort wedstrijdje verpissen. Van, kijk eens, wij hebben vuurwerk. En dan gaat die andere partij, die gaat ook laten zien dat ze ook vuurwerk hebben. Dus het is meer een soort aandachttrekkerij dan dat het een functie heeft ten opzichte van het voetbal.
Maar daar zit natuurlijk een geweldige ironie in. Omdat supporters altijd stellen dat niemand groter is dan de club. Dat hoor je van iedere supporter. Maar nu maken die club, die supportersgroepen, die subcultuur dus aanhangen, zichzelf eigenlijk groter en belangrijker dan de club.
Dat zeg je precies goed.
Ja.
Ja. En dat is een beetje van deze tijd. En blijkbaar vinden ze dat zelf allemaal heel leuk, interessant en belangrijk. Ja, ik hou meer van, maar dat heeft ook met smaak te maken, dat de sfeer in een stadion echt samenhangt met wat er op het veld gebeurt.
Ja.
En maar dat zie je steeds minder.
Zij kijken dus vandaag tevreden terug op hun functioneren tijdens zo'n wedstrijd. Van, hé, we hebben weer aandacht.
Ik denk dat brandende spandoek was natuurlijk niet de bedoeling.
Nee, dat denk ik ook niet.
Daar is er gewoon een ongelukje gebeurd. Maar ja, dat is met vuurwerk helemaal zo. Dat zeg je ook tegen je kinderen als ze met oudejaar vuurwerk gaan afsteken. En het is ook niet zo dat die mensen die er allemaal zitten niets gedronken hebben. Kijk, er is gewoon vuur op een plek waar duizenden mensen bij elkaar staan. Dus ja, ik kreeg gisteren ook, weet ik, het is idioot, maak eens een tweet. Want je weet gewoon, lok ik wat uit, krijg je ook wat reacties.
Jo.
En dan krijg je ook natuurlijk van,
je begrijpt er niks van.
Ja, er is een fakkel gevallen op, dat is toch een ongelukje? Ik zei, ja, maar dat is een ongelukje, omdat er vuur, met vuur gespeeld wordt. Ja. En er ligt een spandoek van 300 meter, weet ik veel hoe groot het ding was.
Als jij met 120 door de bebouwde kom gaat reizen, ook vrij kans, grote kans iets gaat raken.
Dat je iemand aanrijdt. Ja. Dus het is gewoon, ik vind het echt, buiten het feit dat ik natuurlijk vind iedereen het er mooi uitzien als ze het veld opkomen. En het is dat Bengaals vuur, het is prachtig om te zien. Maar
weet je wat het was, Willem? Die wedstrijd, weet je, de sfeer was al goed.
Was al goed.
De sfeer was al goed.
Het totaal niet
er
nodig.
Er was totaal geen enkele reden om dit te doen. Het was niet doods. Weet je, van nou, laat maar wat gebeuren. Nee, ze waren zingen heen en weer. Mooie spandoeken. De laatste was wel een beetje laf, vond ik, van Feyenoord. Die allerlaatste. Dat durfden ze pas.
Die blessuretijd.
Eén minuut voor het afgelopen was, toen durfden ze de spandoek. Want anders was het natuurlijk helemaal een beetje gênant. Iets met dromen.
Ja, dat was een liedje van André van Duin volgens mij.
Ja, met die dromen. Dus dat vond ik een beetje laf.
Ja, en zij hadden natuurlijk de droom, maar zij NEC. Het thema, ja. Dus oké.
Ja, nee, maar ze deden zo echt op het eind waar er niks meer fout kon gaan.
Je moet je trouwens wel ook heel ernstig verdiepen in al die subculturen om het nog een beetje bij te benen wat ze eigenlijk allemaal aan het doen zijn en wat ze bedoelen.
Ja, maar hetzelfde is ook met, wat ik ook niet mooi vind, maar goed, dat is ook tegenwoordig met allemaal die zwarte kleding aan. En je ziet dat NEC-vak zijn alleen maar vooraan, de eerste zes rijen, alleen maar mensen met een zwarte hoodie aan. Ja, ik vind dat jammer. Ik zit naar Man United tegen Leicester te kijken. Niet. Daar heeft gewoon iedereen een shirt aan van die club. En ik kan me ook niet voorstellen dat het nou in Engeland veel graden kouder was dan hier. Ja. Daar hebben ze gewoon zien een kleurig palet van alle kleuren van die club. Wat mooi is, wat in Nederland een aantal jaar geleden ook nog was. En nu zie je alleen maar mensen in donkere kleding. Ja, ik vind dat niet mooi.
Maar dat is ook een onderdeel van bijvoorbeeld... de regels die niet worden nageleefd. Want je mag dus niet een hoodie aan hebben. Want je mag niet iets hebben wat je hoofd kan bedekken.
Ja, maar dat is juridisch natuurlijk lastig om dat hard te krijgen. Maar
geen hoodies.
Nee, maar de ironie wat Willem zegt. Ze willen elkaar allemaal overtoepen. Ze willen allemaal op een bepaalde manier opvallen.
Het mooiste Instagram-filmpje.
En ondertussen doen ze allemaal hetzelfde. Ja. Allemaal dezelfde kleren aan. Allemaal een spandoek laten vallen, allemaal fakkels, allemaal een trommel.
Ja, het punt maar voor hun is natuurlijk zo'n hoodie, zwarte hoodie is een soort tenue. Dat is saamhorigheid. Dat is in plaats van een voetbalshirt, trekken ze dat aan. En dat is dan voor hun zo van, wij horen bij elkaar.
Mm-hmm, weet ik.
Maar goed, de tegenstander heeft precies dezelfde shirt aan. Ja.
Hetzelfde tenue aan.
Ja. En die spandoeken, laten we eerlijk zijn, voetballen. Dat was echt fantastisch. En als je het veld opkomt en die spandoeken van NEC...
Ja, maar dan kom je dus terug op het punt dat het totaal overbodig is.
Ja, het was fantastisch. En de aanmoedigingen... Kijk, NEC is dan, die spelen één keer de finale bij spreken. Dus die waren dan iets meer te horen dan Feyenoord. Die iets verwender zijn en vaker in van die grote wedstrijden spelen. Maar de sfeer was natuurlijk geweldig. Alleen die onderbrekingen, wat Sjoerd ook zegt, het verpest een beetje gewoon... Ook zo'n wedstrijd, er moet een beetje snelheid in zitten. Ja. En als je elke keer weer naar binnen kunt gaan en dan denk van ja, gaat maar 20 minuten stoppen. Is gewoon totaal fataal voor de sfeerbeleving van voetbal.
Ja, het heeft de laatste bekerfinales best wel te vaak invloed gehad.
Ja, vorig jaar met die aanstelshow van PSV en Ajax en nu dit weer. Ja. En we hebben natuurlijk PEC Zwolle tegen Ajax ook gehad toen. Dat er al na een paar minuten vuurwerk op het veld lag en Van der Sar op het veld moest komen van...
Maar ik irriteerde me persoonlijk zelf meer vorig jaar dan gisteren.
Oh ja,
vorig jaar was verschrikkelijk.
Omdat het gewoon 90 minuten lang was met alleen maar irritatie. En nu was dan die onderbrekingen en wat irritant was, wat niet het wedstrijdbeeld ten goede kwam. Maar ik heb
en de spelers zelf deden gewoon hun best.
Die waren helemaal niks. En echt, laat zeggen, 80 minuten was gewoon een goede sfeer. Ja.
Zeker.
Maar sowieso los van het geklooien met het vuurwerk, onderling met die supporters, vooraf na afloop ook, stonden duizenden mensen in de rijen voor die pendelbussen weer terug naar Ouwe. De hele sfeer was uitstekend. Dus dat maakt het dan des te treuriger. Zullen we het maar over het voetbalinhoudelijke gedeelte?
Maar dat hebben we dan toch ook benoemd, dat het ook een hele mooie dag was?
Zeker. Zeker. Dan zitten we hier als vier zeurende boomers de boel af te kraken.
Nee, nou, maar dat is ook te makkelijk.
Dat
hoort gewoon niet. En de ongelukken die zijn echt niet te overzien. Als het echt gaat om zich heen slaan.
Vond je van het strijdplan van de NEC, Kenneth?
Ja, goed. Goed zat het eigenlijk heel goed onder controle. De eerste, wat was het? Tot de eerste onderbreking. Wat was dat? 20 minuten?
Tot de onderbreking.
20 minuten of zo. Dat ze eigenlijk de midden heel goed dichtgezet had. En dat ze echt wel, als ze de bal hadden, vaart wilden maken. Ze had één probleem, dat was dat het heel moeilijk was om kansen te creëren. Omdat ze gewoon niet genoeg stootkracht had. Ze had de baas opgesteld als
Ja, hij moet meer naar het middenveld toe. Dus je miste wel zeg maar, nog een pion voor in met snelheid.
Jansen
bijvoorbeeld. Ja. Dus dat was zeg maar de strijdplan. Dus je kwam moeilijk tot kansen. Ja, één kopbal van Baas. Dat was dan uit een vrijtrap of corner.
Nee, wel een voorzet vanaf de zijkant.
Een voorzet, ja. Dus, ja, maar uit een vrijtrap volgens mij.
In twee instanties.
Ja, ja. Twee instanties. Dus dat was het een beetje. En ze hadden dat ze eigenlijk Feyenoord weer hield van kansen. Eigenlijk één kans dat Jiménez onbegrijpelijk niet ging schieten. Maar hij ging weer dribbelen en toen verzandde hij een beetje. Dat was de enige wapenfout. Dat was een fout na Verdonk. En ja, dat was eigenlijk de enige. En NEC hadden goed voor elkaar tot de onderbreking.
Ja. Zie jij Willem dan spelers bij NEC waarvan je denkt, nou, die kunnen ook aan de andere kant een prima figuur slaan?
Ja, natuurlijk. Maar goed, Sillis heeft dat natuurlijk al jaren gedaan. Aan de andere kant gezeten, niet toevallig bij Feyenoord, maar wel bij soortgelijke clubs. Nou ja, Sandler is ook een uitstekende speler. Sherry heeft ook op vrij op hoog niveau gespeeld, maar die is nu 4,35.
Wat vonden jullie van bijvoorbeeld de...
Die backs vond ik goed. He, die van Roy, die had schitterende voorzetten in de eerste helft. Maar goed, zij hebben natuurlijk, en wij, als je het dan over Vitesse hebt, over de buitenlandse investeerders, noem maar op. Zij hebben natuurlijk met Boekhorn wel iemand gehad die wel echt van de club is. Dus iedereen herkent deze man als zijnde pandakoper en ook spelerskoper. En die heeft natuurlijk van die club wel. Want zij hebben natuurlijk spelers die eigenlijk normaal niet bij NEC zouden spelen.
Omdat ze salarissen verdienen die niet passen in de begroting
Een goede begroting. Ze hebben echt een goed elftal. En normaal hebben ze Bas Dost hadden ze ook nog gehad. Die is dan om tragische reden weggevallen. Maar ze hebben gewoon een elftal wat ook op deze positie in de Eredivisie hoort te spelen. Dit is echt wel de nummer 6. Misschien zelfs wel de nummer 5. Ik denk dat zij niet een mindere selectie dan AZ hebben of zo.
Ze zijn op een perfect moment gepromoveerd ook. Hè? Want ze promoveerden toen via de
play-offs. Ja, toch of niet?
Zeker. Vonden ze de play-offs en de finale. Ja, maar toen werden ze 7 in de eerste divisie.
Ja.
En precies op dat moment, net daarvoor had Boekhorn eigenlijk zijn toewijding gegeven aan de club. En toen ging het heel snel. Want dan promoveer je precies op het goede moment. Op het moment dat Boekhorn eigenlijk heeft gezegd van nou, ik geef hem een volledige support. Die had al die andere aandeelhouders, had hij er een beetje uitgeveegd. En dan ga je dus hup omhoog naar die Eredivisie. En als je er dan wat geld tegenaan gooit en je kan doorinvesteren, ja, dan krijg je dit. En dat hebben ze hartstikke goed gedaan.
Ja. En dan vinden we een investeerder. Niet, kijk, we zeggen vaak van investeerders, ja, dat hebben we een beetje. Maar nu is het dan blijkbaar wel goed, omdat dat gewoon iemand is die ook echt.
Als het Marcel Jansen naar Utah was geweest, dan waren
er wordt van hem ook gezegd dat hij is echt een supporter van NEC. Dus dan is het weer anders dan wanneer.
Ja, hier komt het uit het hart. Ja, je hebt de mazzel, zoals met die van Zeumelen. Je hebt de mazzel dat een supporter hartstikke rijk is en die vindt dat het leuk om het geld daaraan te besteden. Ja, en anderen die van buitenaf en van ver weg komen, heb je toch altijd een vraag, waar komt die in de Eredivisie doen?
Maar die kennen dus niks geheimzinnigs aan. Die doen dat om geld te verdienen uiteindelijk. Ja. Of in ieder geval een poging te wagen om geld te verdienen.
Ja,
maar dat lukt niet zo vaak.
Heel lastig.
Ja, het lukt inderdaad niet zo heel vaak.
En hij zou wel om andere reden zijn,
toch? Familie Glazer bij Manchester United anders over denken.
Ja, maar dat is een andere hele andere.
Bovendien niet onbelangrijk. Het gaat natuurlijk ook om waar het geld vandaan komt. Is het geld er daadwerkelijk? Of zit er een soort investeringsfonds achter waarbij het niet helemaal duidelijk is van wie het geld precies is?
Dat is een groot verschil.
Kijk, of een investeerder nou uit Nijmegen komt of uit New York, maakt in de kern niet per se uit. Als het maar wel, zal maar zeggen, stevig geld is. Zodat je meteen kan herleiden van oké, daar komt het vandaan. Het is wel zo dat inderdaad als ze aan het buitenland komen, je hoeft niet heel hoog gestudeerd te hebben om te snappen dat je met een Nederlandse voetbalclub op zich niet heel veel geld gaat verdienen. Normaal gesproken, althans uit de normale bedrijfsvoering niet. Dus dan moet er een ander belang achter zitten. En dat maakt het natuurlijk in de kern altijd een beetje verdacht.
Ja, terug naar Sandler. Die is nu 5 maanden fit achter elkaar. Dat is hij in zijn carrière niet vaak geweest voor zo'n lange periode. Verschillende verhalen. Kan naar Ajax, kan terug naar Feyenoord, kan mee met PSV. Is het alle drie waar? Of?
Nee, qua voetbal denk ik wel, maar het is wel de vraag. Kijk, het is misschien niet voor niks dat hij vaak niet fit is geweest. Dus je moet je ook afvragen of hij op een hoger niveau. Hij is natuurlijk van PEC volgens mij naar City gegaan. Waar hij ook geblesseerd raakte zwaar. En dan kun je denken, ja, dat is pech geweest. Maar misschien is het ook wel omdat het niveau dan op dat moment
maar
hoog is.
Maar er zit wel iets tussen. Nee, als je het hebt over Feyenoord Ajax, dan is het natuurlijk niet City.
Nee, maar dat kan die natuurlijk. Qua voetbal kan die dat wel. Maar de vraag is of die. Hij heeft een tijdje bij Feyenoord gezeten. Toen was hij niet fit genoeg.
Nee. Nee. Maar zouden al die drie die clubs voor 4 of 5 miljoen de gok tussen aanhalingstekens
PSV neemt naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Ramalho, toch?
Ja.
Rechtsbenige centrale verdediger. Nou ja, dan heb je toch met Sandler een betere.
En sowieso, stel dat je iedere positie dubbel bezet wil hebben, dan is het natuurlijk een uitstekende optie.
Ja.
Want dan heb je een jongen die de competitie goed kent, die de taal spreekt en die relatief betaalbaar is. Dus waarom zou je, dan zou je bijna afvragen, waarom zou je het niet doen?
Alleen bij hem zijn er ook dingen die echt wel beter kunnen. En hij heeft een bepaalde arrogantie in zijn...
Hij liet zich één keer heel makkelijk door Jiménez wegzetten aan het begin van de
wedstrijd. Ja, maar hij heeft een bepaalde gemakzucht, omdat hij zich...
Senang voelt.
Nou ja, hij voelt zich een beetje zoals Weuze van Dijk. Weet je, dat kan ook een beetje hoe het eruit ziet. Maar Weuze van Dijk, die heeft wel meer nu... Hey, weet je, als het moet gebeuren, dan is die niet te kloppen. En Sandler, ik vond Sandler tegen Brobby, tegen Ajax, vond ik het tegengevallen. In die zin van hoe hij verdedigt. Bijvoorbeeld wat hij heel laconiek zo van... in plaats van, denk ik van, oké, ik zal even laten zien.
Hier bijt ik meer vast.
Ik zal even zien. Niemand kan tegen Brobby fysiek, maar ik wel. En dat wijd ik toe, want hij kan het wel. Een beetje aan gemakzucht.
Flegmatiek.
Ja, vind ik wel. En dat is niet echt een goede eigenschap als verdediger.
Geen. Jullie genoten van de huldiging van Feyenoord vandaag? Op de binnenrotte? Niet de koolsingel, maar de binnenrotte?
Ik vind het leuk, maar ik heb er niet zoveel van gezien. Ik heb wat beelden voorbij zien komen. En ik vind het,
dat is eigenlijk altijd hetzelfde.
Het is altijd hetzelfde. ik vind het ook leuk dat er toch nog zoveel mensen daar naartoe komen. Terwijl ze vorige kampioen zijn geweest, veel grotere prijs is. Maar ik vind het wel aardig om te zien. Maar wat ik nog één ding over NEC aardig vind, dat ze ook spelers uit de eigen opleiding. Dat zijn er toch wel een aantal. Zillen ze natuurlijk, maar ook Van Rooij en Proper. Dus dat zij ook wel echt hun best doen om die opleiding goed te doen. Dat het niet alleen bij PSV, Ajax en Feyenoord gebeurt, maar ook elders in het land. En dat gewoon goede spelers zijn. Ja. Die van waarde zijn voor het Nederlands voetbal.
Overigens wordt die Proper ook nog wel eens richting de top 3 gepraat of geschreven. Zit daar wat in? Of is dat? Ja. Ik ken het begint een beetje zuinig te kijken. Terwijl hij een hele gulle bui is, weten we vandaag.
Ja, je moet verdomd goed zijn als je zo klein bent.
Is die
en dan vraag ik me af of hij verdomd goed is. Ja? Of dat dit het is.
Maar twijfel je dan? Of geef je eigenlijk het antwoord?
Ik twijfel. En ik zou... Kijk, natuurlijk als hij transfervrij is, dan zou ik misschien wel als Feyenoord zijnde zeggen van oké, net zoals hij met de spelers van Zwolle heeft gedaan. En met Wiever, twee van de drie, is een voltreffer geweest. Ja, dan zou ik het wel doen. Maar als je diep in de bijbel moet tasten, dan zou ik toch het niet doen.
Jij, Sjoerd?
Nee, ja, god, Kenneth heeft het al gezegd, dat is toch logisch. Ja, je kunt het doen. Het is een beetje, als je het vanuit Feyenoord perspectief bekijkt, die hebben dat natuurlijk heel vaak gedaan op deze manier. Ook in eerdere jaren, simpelweg omdat er dan geen budget voor was. Je moet het wel vanuit kracht doen. Kijk. Dat je echt overtuigd bent dat hij wat brengt.
Goed, we gaan zo meteen hebben over de toekomst van Arne Slot, Minté en nog allerlei andere zaken die ter tafel komen. Graag tot zo in deel 2. Deel 2 van Voetbal Praat. We pakken de draad op met de toekomst van Arne Slot. Sjoerd, die eigenlijk helemaal niet schimmig deed daarover. Die zei, ja, als er een grote club komt, dan ga ik er gewoon serieus over nadenken. Heeft u überhaupt nog iets te winnen in Rotterdam? Of is het echt wel het juiste moment om van de zomer die stap te maken?
Nou, ik vind dat het sowieso afhankelijk is van wat er komt. Hij moet een goede keuze maken. Nou, dat lijkt me nogal logisch. En het is ook weer niet vanzelfsprekend dat opnieuw de categorie Tottenham Hotspur voor hem op de stoep staat. Hij valt natuurlijk in een categorie talentvolle trainers. Maar hij is geen kampioen geworden. Dus het is niet zo dat hij gewoon kan kiezen van nou, ik ga even naar die club. Het
schijnt bij Bayern, dat jouw geliefde München vrij hardnekkig op een lijstje te staan.
Nou, volgens mij is dat helemaal niet serieus.
Nee?
Maar hij zal wel op lijstje staan. Dat is de discussie ook helemaal niet. Hij zal bij heel veel clubs op lijstje staan. Dat zou gek zijn als hij niet zo was. Maar dat wil niet zeggen dat het eigenlijk zover komt. En het is nogal een verschil of je... ik zeg maar wat, hè? Een goed geleide club als Aston Villa terechtkomt. Of dat je bij een wat minder goed geleide club als Nottingham Forest of Wolverhampton Wanderers terechtkomt. Dan moet je weer een heel ander soort afweging maken. Dus het is ook wel afhankelijk van wat er komt. En daarnaast, hij heeft inderdaad heel veel gewonnen in Rotterdam. Het enige waarmee Feyenoord hem nog misschien binnenboord zou kunnen houden, is met het perspectief dat je nu wel een stap vooruit kunt maken met je selectie. Dat je eigenlijk als Feyenoord kunt zeggen van we hebben nu voor de tweede keer Champions League gehaald. We durven nu het salarishuis een beetje te vertimmeren.
Mm-hmm.
En we gaan meer richting zeg maar PSV en Ajax. Ook als het gaat om de categorie van spelers waarin je...
Heeft Kloes volgens mij ook weer laten vallen.
Dat is wat hij omroept altijd natuurlijk. Heel veel spelers die Feyenoord beter maakt. En niet spelers die hij moet ontwikkelen om betere spelers te worden.
Ja. Ja, maar dat zou dus een trigger kunnen zijn voor hem om wellicht nog een jaar te blijven, afhankelijk van wat er komt, denk ik.
Ja, maar dan kom je in de categorie transfers terecht, die PSV natuurlijk afgelopen jaar gedaan tussen de 10 en de 15 miljoen. En daar van hebben ze laten vallen dat misschien wel tot de mogelijkheden gaat gaan.
Ja, en dan kan die best toch wel. Want kijk, PSV heeft natuurlijk zo'n geweldig seizoen nu. Zeker qua punten en zo. Dat moet heel gek zijn, willen ze dat volgend jaar weer doen. Want dat gebeurt maar één keer in zoveel tijd. Dus normaal gesproken, als je een beetje aardig versterkt als Feyenoord, dan moet je volgend jaar weer gewoon kunnen meedoen. En ik denk dat hij... Ik bedoel, hij is heel eerzuchtig. De Champions League ook, daar vonden ze zichzelf beter dan de tegenstanders. Nou, dan krijg je volgend jaar die andere opzet met die ene hele grote pool. Dus misschien kunnen ze daar best wel aardig in meedoen. En ja, hij heeft dat al een paar keer gezegd. Als wij volgend jaar ook die stap zetten naar spelers tussen de 10 en 12 miljoen, 15 miljoen.
Maar wat zou de ondergrens voor hem zijn, denk je, Sjoerd, qua clubs? Jij noemt nu 3 clubs die waarschijnlijk die lager is dan Tottenham bijvoorbeeld.
Het lijkt mij dat hij zeg maar top 7 uit de grote competitie ongeveer voor ogen heeft. Dat je daar ongeveer aan moet denken. Of een club die wellicht daar nog net iets onder zit, maar waar heel veel groeimogelijkheden zijn en waar een heel goed plan is.
Ja.
Dus die heb je natuurlijk ook. Clubs die net gepromoveerd zijn en waar een goede investeerder achter zit en waar je heel snel stappen vooruit kan maken. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, Dortmund, Bayern München, top 6, 7 Engeland. Maar ja, goed, als je Spurs inderdaad al hebt afgezegd, dan blijft de categorie wat daarboven zit.
De vraag is natuurlijk ook of hij het afgezegd heeft of afgezegd werd. Dat is natuurlijk altijd.
Gaan wij nooit helemaal achterkomen, nee. Zat ik zin. Ongeveer tegelijkertijd met de bekerfinale was het duel tussen Manchester United en Coventry City. Door jou zeer van nabij gevolgde Manchester United. Wat was dit nou weer voor stap in het carrièrepad van Erik ten Hag?
Ja, het wordt steeds gekker.
Voor de duidelijkheid, na strafschoppen gewonnen.
Na 3-0 voorsprong.
3-0 voorsprong.
En eigenlijk, als de VAR niet op een millimeter had zitten speuren naar een buitenspelgeval, dan hadden ze gewoon verloren.
Ja. Maar bij half Engeland er nog steeds niet overtuigd is dat dat een overtuigend bewijs was.
Nee, ik moet zeggen dat ik hem gisteren...
Ik heb die lijn ook zitten kijken.
Ik zag hem gisteren zeg maar in de normale beelden terug. En dan dacht ik in eerste instantie, hij zat toch wel duidelijk buitenspel. Maar dan gaan ze die lijnen trekken en dan blijkt het juist een minimaal verschil te zijn geweest. Nou ja.
Eigenlijk niet waarneembaar.
Wil je ook een VAR-discussie? Nee, toch?
Nee hoor, nee. Geen
graag. Zullen we straks ook even erbij halen?
Ja, graag. Nee, maar het was weer een krankzinnige, rare wedstrijd. En er is echt geen pijl op dit team te trekken. Vaak niet per wedstrijd, want ze hebben ook een paar hele goede wedstrijden gespeeld. Die dan weer gevolgd worden door hele slechte. Er zit bijna geen logische ontwikkeling in het elftal. Nee. En nu zag je zelfs in een wedstrijd dat de eerste 70 minuten... Ik zat in de Kuip, dus ik heb het niet tot achter de komma gezien. Maar de eerste 70 minuten
controle.
Was er op zich niks aan de hand. En ook logisch hoor, want het was natuurlijk een matige tegenstander. Maar daarna stort het weer helemaal in elkaar.
Ja, hij zei in zijn interview na afgelopen waren de controle volledig kwijt. Dat is voor een control freak, wat Erik ten Hag is, ongeveer het ergste dat er kan gebeuren.
Nou, zeker. En kijk, dat heeft hij natuurlijk al heel het seizoen. En er zijn ook wel allerlei excuses voor te bedenken. Want hij kan zelden met hetzelfde elftal spelen. De hele tijd de ene blessure naar de andere. Kun je allemaal aandragen, maar je had natuurlijk wel verwacht. Kijk, ik vind het nog steeds dat hij het eerste jaar heel goed gedaan heeft. Top 3. Dat was eigenlijk boven hun stand, gek genoeg, gezien de concurrentie. En nu blijft hij daar ver bij achter. Als hij nu gewoon 5 had gestaan, enigszins in de buurt van de top 4, dan had hij naar behoren gepresteerd.
Maar worden los van de resultaten staan 7e. Het aankoopbeleid heeft hij grotendeels gedaan samen met zijn zaakwaarnemers. Het lijkt mij dat dat ook een onderdeel is van de klachten over hem. Dat eigenlijk nagenoeg niemand van wie hij allemaal wilde hebben in toegevoegde waarde is gebleven van Manchester United. Dan heb ik het over Onana, heb ik het over Anthony,
dat
Christian.
Dat kwam gisteren mooi bij elkaar, dat Anthony inviel. En daarnaast, ik bedoel niet dat dat helemaal door Anthony kwam, maar die viel in. Er stonden 3-0 voor en er vallen 3 doelpunten. En Anthony gaat uiteindelijk... Terwijl hij niet eens een penalty hoeft te nemen, gaat hij dan een beetje bij de hand zitten doen naar het publiek toe van de tegenpartij. Waar eigenlijk alles, de aversie tegen Anthony, die eigenlijk een soort symbool is voor de hele club, voor het aankoopbeleid, voor iemand die ze voor 100 miljoen gekocht heeft, want ze denken, ja, daar hadden we ook 5 miljoen voor kunnen geven.
Zou die een spiegel hebben, Anthony thuis of niet?
Nou, ik denk heel veel.
Nee, maar in de beeldvorming voor Ten Hag is het natuurlijk killing. Dat er inderdaad zoveel spelers uit zijn netwerk, en dat er maar weinig van geslaagd zijn. Lisandro Martinez is nog een van de weinigen.
Ja, maar je hebt die altijd gezegd dat zijn positie... hoe matig het ook is momenteel, eigenlijk niet wankelt.
Nou ja,
is dat nog steeds dat blijft, denk je zo, dit seizoen?
Nou ja, altijd onder voorbehoud van uiteraard van hele slechte dingen. Als je een hele slechte serie maakt of je verliest van Coventry City in de FA Cup, kan het zomaar zijn dat die natuurlijk wordt uitgegooid. Daar moet je niet naïef over zijn. Maar als je gewoon naar kijkt wat daar aan de hand is bij die club, hoe ze die club aan het vertimmeren zijn, hoe die poppetjes wel of niet op een positie zitten, was het wel logisch dat ze in ieder geval voor deze periode zo lang mogelijk Ten Hag deze periode op zijn minst laten overbruggen. Dus daar kun je van alles van vinden. Maar dat is wel de situatie zoals die is. Kijk, iedereen wordt er eigenlijk uitgewerkt in de top van die club. Er zijn allemaal nieuwe mensen klaar. Dat zijn allemaal mensen die moeten beslissen over de positie van Ten Hag. Alleen die zijn er nog gewoon nog niet.
Nee, die beginnen pas het nieuwe seizoen.
Dus er is eigenlijk, net als bij Ajax, is er een soort vacuüm waarbij ja, niemand echt dit soort beslissingen kan nemen. Je kunt Ten Hag er wel uitgooien. Maar de mensen die een nieuwe manager moeten aanstellen, zijn gewoon nog niet begonnen aan hun werk.
Dus dat is zijn, in zijn voordeel?
Dat is in zijn voordeel, natuurlijk.
Ah, het is wel erg onder de maat. Dat moeten we wel gewoon... Ik bedoel, ook Champions League leek natuurlijk ook nergens op.
Nee, maar dat dus is toch een open
het is
deur?
Gewoon, ja, maar goed, het is wel... Ja, bedoel,
op
de hele wereld worden trainers uiteindelijk op resultaten gewogen. En de resultaten zijn dit jaar, wat je er ook bij haalt, zijn gewoon zwaar onder de maat. Ze staan gewoon zevende, ze staan gewoon 100.000 punten achter. Ik bedoel, dat is gewoon... Voor een club is
het eens. Ik ben ook met de Sjoerd de eerste seizoen goed gedaan, top 3. En nu is het ook omdat je zo'n dikke vinger in de pap hebt gehad over de aankopen. Ja, dan is dit echt ver onder de maat. Want ik heb ook de James die ik ook zat in de pool met FC Kopenhagen. Nou, was niet om
weggespeeld
te gluren. Nee. Maar de grap is bij hem, of bij dat team, is dat je denkt elke keer van nou, nu is het afgelopen. Dan staan ze weer 2-0 achter bij rust. Wel. En dan knokken ze zich weer terug naar een van de wonderbaarlijke 2-2. Ja, McTominay speler van het jaar. Maar ja, United is wat dat betreft wel natuurlijk echt gewoon ziek. En de hoop is dat deze nieuwe mensen, zeg maar deze club, wat een mooie club is, wat we moeten hebben in de top, kunnen reanimeren.
Maar het is natuurlijk wel onderdeel van het verhaal, hoe je er ook naar kijkt. Iedereen kan gaan zien dat dit zwaar ondermaats is, wat Ten Hag nu presteert. Alleen, je ziet wel een soort herhaling van zetten. Onder Solskjaer, onder Mourinho, onder Van Gaal, gebeurde iedere keer
eigenlijk
precies
hetzelfde. Het zijn grote dezelfde spelers die krankzinnige salarissen.
Mourinho is
om die reden onverkoopbaar zijn.
Ik zit veel meer op het spoor dat hij dus voor heel veel procent verantwoordelijk is voor de samenstelling van deze selectie.
Ja, maar de Wan-Bissaka's en de Lindeleus van deze wereld en Rashford die maken, die zitten natuurlijk al jaren en worden niet beter en gaan niet beter. En zijn en Maguire zijn onverkoopbaar.
Dat klopt, maar als jij zoveel geld hebt mogen uitgeven, toch? En die 100 miljoen zo, geld, dan kan je natuurlijk wel wat doen, toch? Dit is de natte droom voor elke manager, dat dit gebeurt, dat er niemand is om spelers aan te kopen, dus jij mag het doen en ook nog met je eigen management.
Nee, helemaal niet.
Nee?
Denk jij echt dat Ten Hag dit op deze manier uit een soort kracht heeft gewild? Ja. Hij had natuurlijk veel liever op zijn Guardiola's in een voetbalorganisatie terechtgekomen.
Nee, ik zeg niet dat hij dat wil. Ik denk wel dat het een natte droom is van een manager om de selectie, zeg maar aankopen zelf te kunnen doen. Vaak ben je natuurlijk gewoon in bijrijder als de technisch directeur en de basis gaat bepalen hoe de selectie eruit moet zien. Dan heb jij wel enigszins een stem in, maar in dit geval heeft hij een hele grote stem in gehad.
Tegen wil en dank. Denk je echt dat hij dat zelf zo wil?
Ja, maar hij heeft...
Ik denk dat managers dat heel graag willen.
Maar hij heeft Anthony gehaald. Hoe je het kwent of keert. En Anthony had hij ook kunnen zeggen... Ja, maar ik heb in de Eredivisie met Anthony gewerkt. En die gaat om de 2 meter gaat hij op de grond liggen. En als hij 3 keer een man heeft gepasseerd, dan gaat hij zo naar het publiek kijken. Dus die moeten we misschien... Die past misschien niet helemaal in het Engels voetbal. Die doet 100.000 zwalbers in een wedstrijd. Dat accepteren ze hier niet in Engeland. Dat had hij ook kunnen zeggen. Maar nee, hij heeft gezegd op de laatste dag van de transfermarkt... Oké, ik heb een speler nodig. Geef hem maar 100 miljoen uit.
Maar jij denkt dus Maurice Stijn en met Mislintat, zo denk jij dat een trainer dat wil hebben?
Nee, natuurlijk niet.
Maar is dit toch de ideale scenario? Dat is precies tegenovergesteld.
Het is toch helemaal niet meer van deze tijd, Kenneth. Welke managers, toptrainers, bepalen nog in de top het volledige aankoopbeleid? Ja, juist niet.
Dat is toch wat ik ook zeg. Dat is toch ook precies wat ik zeg. Dat eigenlijk niet hoort, maar in dit geval kon hij dat wel doen. En dat is wel, denk ik, want
Niet omdat hij dat nou per se wilde, toch?
Omdat er geen organisatie was.
Nee,
was
maar Kenneth zegt eigenlijk, en dan ga ik een einde in discussie maken, dat het een niet onprettig side effect was van die hele situatie.
Ja.
Vertaal ik het zo goed?
Ja hoor.
Dat lijkt mij wel een onprettig side effect.
Nou, dat is duidelijk. Ja. Jullie denken er niet hetzelfde over. Oh. We hadden ook in Engeland nog het statement van Nottingham Forest. Dat zie je zelden. Dat er vanuit de officiële clubkanalen, het ging over 3 penalties waarvan zij vonden dat ze die hadden moeten hebben.
Ja.
Tegen Luton, zeg ik uit mijn hoofd. En ze zeiden dat de VAR een supporter was van Luton, was de letterlijke tekst. Daar is heel Engeland over gevallen. Ongeveer.
Ja, dat was echt een heel treurig, kinderachtig statement natuurlijk. Maar wat het wel aangeeft, en dat is wel interessant wat erachter zit. Het zegt wel iets over hoe daar in Engeland naar die VAR gekeken wordt. Want die weerstand is zo enorm groot, dat clubs voortdurend allerlei protesten aan het aantekenen zijn. Dus er is eigenlijk geen...
En wat wordt er met al die protesten gedaan?
Nee, dat wordt allemaal in officiële commissies wordt dat allemaal wel behandeld.
Een dossiermap.
Ja. En dan vervolgens in de laag geschoven.
Ja, vervolgens in de laag geschoven, ja en nee. Want de discussie over die VAR en in de hele top van het Engelse voetbal is wel veel groter nog dan in veel andere landen. Dus daar wordt wel harder tegen aangeduwd om daar dingen in te gaan veranderen. Voor zover dat überhaupt kan. En het was een krankzinnig kinderachtig statement. Maar het paste wel in een patroon van de laatste maanden. Waarin clubs steeds meer een soort van tabak hebben van het hele systeem. En Coventry kwam daar natuurlijk ook nog bij.
Ja, het Jensbal van Wan-Bissaka onder andere was uitgebreid.
Gisteren was ook een raar moment, vond ik, bij de bekerfinale. Over die buitenspel van Sherry.
Bij de eerste afgekeurde goal, ja, die stond gewoon buitenspel, toch?
Nee, dat is ook zo, maar
ze waren de rode lijn vergeten te trekken.
Ja, de lijn. Daardoor leek het alsof too close to call. En alle stappen werd goed doorlopen en ook de juiste beslissingen genomen. Alleen het bewijs wat ze liet zien was niet zoals het hoorde.
Nee, klopt. Nee, ze waren gewoon vergeten die rode lijn te trekken. Want je zag inderdaad op basis van die blauwe lijn dat Sherry daar een halve meter voorbij stond. Alleen, het is wel handig.
Alleen
dat
ze zeggen, toekloos
het rode lijntje erbij getrokken. Maar die assistent scheidsrechter, ze zien het trouwens wel vaak, al is het dit werk wel heel goed. Kon die assistent scheidsrechter bij de Classico gisteravond, Willem, bij Real Madrid-Barcelona, kon hij daar iets van maken? Die afgekeurde goal van Jamal, er is heel veel over te doen.
Ja, daar is dan blijkbaar geen doellijnbewaking.
Geen doellijn, de grootste wedstrijd van de wereld.
En
geen
doellijntechnologie. Laporta die heeft nu gezegd, we gaan eventueel dit uitzoeken. En we willen dat. Het is op zich wel grappig dat nu eigenlijk iedereen gewoon maar weer gaat protesteren. Wat je eigenlijk vroeger ook deed. Alleen nu halen ze meteen de rechter.
Voor een lang seizoen. De nasleep van...
Het is natuurlijk wel vreemd dat de doellijnbewaking er niet is dan. Opeens.
Ja. Waarom?
Ja,
dat is toch, als je dat niet hebt in alle wedstrijden, dan moet je het ook niet zomaar
is in
random
ook een
hebben.
Tijd geweest. Nederland ook een tijd toch geweest dat het niet overal was.
Nee, ja, nee, maar dat vond ik ook ontzettend onterecht.
Nou ja, maar toen hadden ze nog zoiets van, het zijn de twee nationale stadions waar ook interlands gespeeld worden. Dus daar hebben we het sowieso hangen. En het is natuurlijk hartstikke duur.
Maar daarom denk ik ook... Ja, maar
ze halen ook wel wat op, hè, rondom Barcelona.
Nee, maar je kiest er niet voor. En ik weet wel, die goal die van Soet, weet je nog, dat hij de bal zelf over de lijn... Dat was door
doellijntechnologie.
Alleen, ik vind het onterecht. Het moet toch overal hetzelfde zijn als je in dezelfde competitie speelt.
Zeker,
en dezelfde...
Maar dat is wel het probleem juist. Want daardoor is het zo ontzettend duur om het in alle wedstrijden te doen.
Ja,
maar daarom zou ik ook zeggen, nou, doe het niet.
Nee, nou, daarom
maar dan moeten mensen het wel accepteren.
Nee, maar daarom vond ik het ook terecht dat hij er niet was. Bij, ook was het de grootste wedstrijd ter wereld, volgens Vincent.
Ja, maar dan moet je dus wel ook accepteren. En dat gebeurt niet meer tegenwoordig.
Nee, Laporta niet.
Dan moet Laporta gewoon zeggen, ja, luister, dat is jammer. Maar we worden toch geen kampioen en nu helemaal niet. Dan moet je het gewoon accepteren. Maar dat kunnen mensen niet meer tegenwoordig.
En dat is het bewijs dat de uitvinding zelf een gedrocht is.
Nee, de doellijntechnologie en de VAR ga je niet door elkaar halen.
Nee, het fenomeen de VAR... En alles wat daarmee samenhangt, want dit komt hier ook uit voor, die discussie. Dat is zo'n gedrog van een uitvinding dat je dus dit soort gedonder krijgt.
Ja, maar uit de grote argumentenbak zijn ook wel wat argumenten te vissen waarom het een hele goede uitvinding is, toch? Maar je komt er gewoon niet uit. Je vindt het of afbreuk doen aan de charme van het voetbal, of je vindt van niet.
Ik ageer niet tegen elektronische hulpmiddelen. Ik ageer tegen het systeem van de VAR zoals het is ingericht.
Maar de doellijntechnologie is op zich zeer... bruikbaar, omdat dat is echt feitelijk wel of niet over de lijn, zoals bij tennis. Alleen, het is helaas veel te duur. En daardoor kan het maar random ingezet worden. En dat ben ik op zich wel tegen.
Vond je bij Duitsland-Nederland het 100% zeker dat die bal over de lijn was?
Help me even, was dat doellijntechnologie?
Ja.
Ja, nou ja.
Met Verbrugge.
Ik vertrouw altijd op dat soort systemen.
Ja, echt? Ja.
Jij niet?
Nou ja, omdat ook doellijntechnologie, hoe ironisch dat misschien ook klinkt, ik ben er wel voor, daar gaat het van niet om. Maar ook die moet je afstellen met het menselijke oog.
Ja, goed. Ja, gaan we streep onder deze discussie zetten.
Ja, we hebben nog een minuut voor de nieuwe.
Ja, maar ik wil nog even één minuut de mening van Willem horen of hij 13 gele kaarten voor een linksbuiten van Cambuur, of hij dat veel of weinig vindt.
Dat vind ik best veel.
Ja? Ja. Hij heeft het record gegeven uit. Het gaat om Remco Balk.
Dat is toch juist grappig. Ja,
het is op zich heel komisch.
Op zich vind ik het wel, ik heb ze niet allemaal gezien hoe die ze kreeg, maar...
Ja, er zat er een paar tussen.
Er was ook wel een paar bij. Dacht ik, ja, weet je, ze moeten het misschien ook wel een beetje hebben.
Op een gegeven moment was de 12e.
Krijgt hij dan een. Maar het is natuurlijk wel. Het is altijd zo'n fanatieke voetballer geweest. Hè. Zo'n iemand die op zich ook wel niet zo heel goed kan voetballen, maar wel heel hard werkt. En iedereen omver loopt. En dan gebeurt er wel eens iets. Maar dit is wel een beetje overdreven.
Maar zo grappig dat hij bij zijn 10e zegt: nee, nu komt er echt niks meer. Boom, 11. Nee,
nu is het weer geschorst.
Dat is toch wel grappig.
Ja. Je moet iedere keer een wedstrijd zitten alleen. Dat is een beetje het probleem.
Ja, maar hij is niet een heel gemene speler. Nee. In de zin dat
hij is gewoon, hij is irritant. Naverklappen valpartij.
En,
ja.
En wild en zo. Maar het is niet. Je hebt ook wel verdedigers gehad vroeger die dan 10 gele kaarten in seizoen pakten. Dat waren gewoon pure schoppers. Dat is hij ook weer
niet. Nee, dat is hij niet. Nee.
Laatste 5 minuten van het programma, jongens. Tijd voor een nieuwe rubriek. De staat van Oranje, kennend. Hoe zou je de algemene staat van Oranje nu beschrijven? Wat is het, een kleine 2 maanden voor het begin van het EK?
Niet goed.
Nee?
Nee, want de sleutelspelers zijn geblesseerd en kunnen misschien wel meedoen aan het EK, maar in ieder geval richting het EK weinig tot geen speelritme opdoen. Dan heb ik het over Memphis, heb ik het over Frenkie de Jong uiteraard. Dus die twee eigenlijk.
Hartman weggevallen, Wiever weggevallen.
Ja, maar ik heb het nu over spelers die echt de kern van dit Nederlands elftal is, die echt ervoor zorgen dat dit Nederlands elftal meer kan dan andere subtoplanden. Ja, en die hebben absoluut geen optimale voorbereiding op het EK, als ze überhaupt de EK halen.
Ja, is het dan tijd, Willem, om de verwachtingen die er eventueel ongetwijfeld wel weer zullen zijn, om die een beetje bij te stellen, nu alvast het tempo?
Ja, die worden denk ik niet heel snel bijgesteld. Want Nederland is een land dat altijd denkt dat ze wel een behoorlijk goede rol kunnen spelen in het toernooi. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, ja, kijk eens naar die statistieken van Frenkie. Zo geweldig zijn die de laatste tijd niet, afgezien van zijn blessures. Die niet helemaal zien wat zijn rol in het elftal is. Die zeggen, ja, maar Veerman is toch veel beter. Laten we met Veerman en Schouten gaan spelen, zijn we klaar. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Alleen, ja, normaal gesproken, wat Veerman zelf ook zei na de wedstrijd tegen Duitsland. Die zei, Frenkie de Jong is de beste voetballer van Nederland. Dus als die er niet bij is, hebben we in zoverre een probleem dat dan de motor van het elftal een beetje weg is. Ja, en met spitsen, maar misschien dat Zirkzee wel geweldig speelt.
Ja, 2 goals in zijn laatste 10 wedstrijden heb ik vanmiddag opgezocht.
Nou, ik hoor weinig over hem de laatste tijd.
Koeman is toch ook helemaal niet zo gecharmeerd van Zirkzee? Dat heeft hij toch ook eerder al...
Nou, hij zou hem de vorige keer oproepen, maar toen
was
hij
geblesseerd. Ja.
Dus er bestaat een kans dat hij hem nu wel oproept. Als hij natuurlijk met Luc de Jong, die is niet beschikbaar. En,
maar het ging om de type inderdaad, omdat hij veel zwerft. Hij wilde liever iemand. Maar ja, Memphis zwerft ook heel veel.
Jawel, maar hij wil iemand die veel meer in de bal speelt dan Zirkzee doet.
In de bal.
Ja. En gewoon iemand die ook als een soort halve tien zoals Memphis speelt. En Zirkzee is een ander type.
Was zijn kritiekpunt was juist dat hij te veel uit de...
Dat vond hij van Zirkzee.
Dat hij te veel uit zijn positie speelt.
Ja, dan hebben we toch over hetzelfde.
Dat is toch in de bal, is toch vaak uit je positie lopen?
Nou ja, dat ligt eraan. Maar hij is toch een diepteloper? Hij is toch een spits die de gaten in loopt?
Nee, hij is juist iemand, tenminste, zoals ik het heb begrepen, is dat ook zijn trainer daar zegt dat hij te veel uit zijn uit de punt loopt.
Ja,
dus
de punt.
In de bal.
Ja, ja, oké.
Hij gaat vaak ook de bal halen. Gewoon. Hij is een soort spelmaker en spits in. Die Zirkzee. Die kan natuurlijk wel goed voetballen. Het is echt een technisch heel begaafde speler. Mooi om te zien ook. Dat zou wel leuk zijn om die een keer erbij te zien. Maar ja, goed, dat kan die bij het trainingskamp kan die dat natuurlijk nog doen. Maar kijk, Frenkie is natuurlijk wel een dragende speler. En Depay had natuurlijk bij het WK hetzelfde. Waar Van Gaal echt speculeerde op het fit worden van Depay. En uiteindelijk leek het er wel in die poolwedstrijden op dat hij steeds iets beter ging spelen. Maar toen het er echt op aankwam tegen Argentinië, toen was hij er niet. Het waren er veel niet,
Het is bijna niet te doen. Het is sporadisch, zoals Van Basten, die net voor het toernooi, zeg maar. Maar om echt op dit niveau nu, zeg maar, de snelheid waarmee gespeeld wordt, de hardheid, de verwachtingen die er is van als die twee spelen, ja. Als je geen gedegen voorbereiding hebt en lekker in de vorm is gekomen. Ja, dat.
Maar is het dan nu, want je zit nu 2 maanden dus voor dat EK. Is het nog reëel om te verwachten dat je een elftal zou kunnen gaan bouwen rondom je 2 beste spelers, Frenkie de Jong?
Nou, je moet misschien naar alternatieven kijken. Dat je het op een andere manier gaat inrichten. Dat je inderdaad een plan maakt voor zonder die twee.
Ja.
Want bij Memphis kun je nog wel... Dat blijft uiteindelijk toch gewoon een spits. Die kun je nog wel... In je voorbereiding heb je die niet per se nodig. Maar je hebt nu, Frenkie, volgens mij dit jaar of in deze periode zeg maar 2 interlands gespeeld.
En ja, september was de laatste.
Ja. En die 2 komende interlands, Canada en IJsland.
Speelt hij ook niet.
Is hij er ook niet. Dat gaat hij waarschijnlijk ook niet halen. Nee. Dus je zult gewoon een plan B moeten maken.
Ja, welke middenvelders komen er dan in beeld? Welke spelers hebben zich ontwikkeld?
Dat
zijn er wel een grote veel. Dat is wel een voordeel weer.
Dus de staat van Oranje. Wie zijn er nu goed genoeg om volgende week ook weer anders zijn?
Schout is goed, Veerman is goed, Wiever is goed, Timber is goed. Die zijn allemaal goed.
Jij noemt nu alleen maar spelers uit de Eredivisie.
Nou ja, ik zou Reinders als eerste noemen.
Reinders is goed. Koopmeiners is goed. Er zijn er al 6. Die zijn in feite allemaal goed. Alleen ja, het blijft
maar het
wel.
Scheelt niks. Die spelers zijn allemaal een beetje omreven.
Ik ga het iets concreter maken. Heeft Quinten Timber zich op basis van die wedstrijd van gisteren, die bekerfinale, de tweede helft, zich in de EK-selectie gevoetbald? Nee. Zet het een beetje scherp aan.
Ja, maar die kun je bij dezelfde categorie rekenen, toch? Dat is die categorie die we net opnoemen. En dan zitten Koopmeiners en Reinders een categorie hoger omdat ze internationaal spelen. Maar er zit geen Frenkie tussen.
De staat van Oranje is zorgwekkend.
Was 5 minuten lang genoeg, denk ik?
Zeker. Dank voor jullie aanwezigheid. U bedankt voor het kijken. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.